daarna openen wij Gods heilig woord en we doen dat vanmiddag in het Adventsevangelie, zoals dat tot ons komt in Lucas 1. En we lezen de versen 26 tot en met 38. Dus Lucas 1, de versen 26 tot en met 38 vormt de schriftlezing voor deze dienst.
Aankondiging van Jezus' geboorte. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in de eeuwigheid, en zijn koningskrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
Tekst voor de prediking deze middag, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Lucas 1 en daarvan de versen 26 en 27 als uitgangspunt voor de prediking. En daar lezen we vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef. Uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. We willen vanmiddag stilstaan, gemeente, bij de aankondiging van de geboorte van Jezus. Dan letten we niet zozeer op de inhoud vanmiddag, maar op drie andere dingen. Allereerst letten we op het tijdstip van deze aankondiging. In de tweede plaats letten we op de brenger van deze aankondiging. En in de derde plaats op het adres van deze aankondiging. Dus de aankondiging van Jezus' geboorte. Het tijdstip, de brenger en het adres. Ja, we lezen vanmiddag in de tekst: in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden. De zesde maand. Ja, het is nu meer dan 5 maanden geleden dat er ook al een aankondiging van een geboorte door de engel Gabriël werd gegeven. Lucas heeft dat al eerder beschreven in dit hoofdstuk, dat de engel Gabriël werd gezonden naar Zacharias, die daar in de tempel was en die daar dienst deed en op dat moment bezoek kreeg uit de hemel van de engel Gabriël met de boodschap dat zijn gebed verhoord is en dat zijn vrouw Elisabeth een zoon zal ontvangen. En hij zal de naam Johannes heten. Johannes. God is genaamd. En zo heeft de engel Gabriël die boodschap gebracht. En ook dat woord van de engel Gabriël is vervuld. Want we lezen dat, vers 24, dat Elisabeth zwanger wordt en dat zij zich dan 5 maanden verbergt. En na die 5 maanden breekt dus de zesde maand aan. Elisabeth laat zich weer in het openbaar zien. En de mensen in de omgeving van Zacharias en Elisabeth hebben zonder twijfel met elkaar gesproken over het wonder dat dit oude echtpaar te beurt is gevallen, dat God naar hen heeft omgezien. Maar het is niet alleen maar dat ze een zoon ontvangen. Hij zal de wegbereider zijn voor de Messias. Hij zal de voorloper zijn. Hij zal de weg banen. Bereid de weg van de Heere. Bereid de weg voor de Heere. En in die zesde maand gaat de Heere verder met zijn werk. God is een God van wonder. Het gaat van het ene wonder naar het andere wonder. De geboorte van Johannes de Doper en de geboorte van de Zoon van God, de Heere Jezus, hangen heel nauw met elkaar samen. En daarom heeft de Heilige Geest ook Lucas zo geleid door het ook op deze manier aan elkaar te verbinden. Ze vormen één geheel waarin heel duidelijk wordt dat de Heere een God van wonderen is. En dat de Heere zijn beloften vervult. Want Johannes de Doper is de wegbereider van de Messias. Hij is de heraut die de komst van de Messias aankondigt. En zo had de Heere al in het Oude Testament de komst van de Doper aangekondigd. En een half jaar na de aankondiging van de geboorte van de heraut is nu de tijd aangebroken dat ook de geboorte van de Messias zelf zal worden aangekondigd. In de zesde maand. Ja, God houdt de tijd nauwkeurig in de gaten. De eeuwige God heeft de tijden in zijn hand. David zegt dat ook in een van de psalmen en dan doet hij op zijn eigen leven en op zijn eigen tijd. En dat is waar en wat een zegen als een mens dat door genade mag weten. Mijn tijden zijn in uw hand. Maar niet alleen de tijden van ons persoonlijk leven zijn in de hand van de Heere. Hij is de eeuwige God die de hele tijd van deze wereld in zijn hand niet alleen heeft, ook maar nauwkeurig alles bijhoudt en in de gaten houdt. Hij laat alles precies verlopen volgens zijn goddelijke planning. De hemelse klok, die loopt altijd op tijd. Die loopt nooit voor en die loopt nooit achter. Precies volgens Gods planning. Hij vervult zijn beloften op zijn tijd. En daar, in die zesde maand, wordt de engel Gabriël opnieuw uitgezonden naar deze wereld om een boodschap te brengen. De belofte van de Messias, dat weet u. Die zijn aan het volk van Israël gegeven door de eeuwen heen. De profeten hebben van hem gesproken. De psalmdichters hebben van hem gezongen. En door de eeuwen heen is het volk van God opgewekt om op de Heere te hopen en uit te zien naar de komst van de Messias. Ook al was het vaak donker. Ze werden opgewekt om te verwachten. En om te blijven verwachten. En zo gezien kun je het Oude Testament het boek van Advent noemen. De Heere komt. In het Oude Testament is die grote lijn te ontdekken. Dat God bezig is om alles heen te werken. Naar de komst van zijn Zoon in deze wereld. Dat is de heilsgeschiedenis van het Oude Testament. En soms leek het ook alsof Gods belofte niet vervuld werd. In de ogen van mensen is het vaak ook te langzaam gegaan. Kijk bijvoorbeeld maar naar Abraham en Sara. Zij moesten wachten op een zoon. En die zoon was de zoon van de belofte. En in die zoon van de belofte was de Messias beloofd. Die komen zou. De Heer Jezus die zegt van Abraham, hij heeft mijn dag vanuit de verte gezien en hij is verblijd geweest. Met andere woorden, in de woorden die de Heere aan Abraham en Sara heeft gegeven, ging het niet alleen maar om het krijgen van een zoon, maar ging het ook om de zoon van God die geboren zou worden in deze wereld. En wat duurde het voor Abraham en Sara ook lang en te lang. En ze gingen zich afvragen, zou Gods belofte wel vervuld worden? Zou God zijn woord wel nakomen? En ze gingen zelfs een eigen weg, een vleeselijke weg, om de vervulling van Gods belofte dan maar in eigen hand te nemen en op hun eigen tijd te vervullen, zo dachten ze. Ja, meer dan eens komt de vraag naar boven. Zou God wel zijn beloften vervullen? En denk eens aan de psalmdichters, die in de worsteling van hun eigen leven en van hun eigen strijd, in de duisternis van hun hart, hebben gestreden en gebeden. Zouden dan Gods beloftenissen dan eeuwig hun vervulling missen? Met andere woorden, wat komt er van terecht? En ook de oud-testamentische gelovigen hebben moeten leren om te wachten op Gods tijd. Ja, God bepaalt de tijd van de vervulling van de beloften. Dat geldt in de hele heilsgeschiedenis. Het gaat niet op de tijd van mensen en het gaat niet op het moment dat mensen het zouden willen of zouden tot stand willen brengen. Het gaat op Gods tijd. En al die beloften in het Oude Testament die geklonken hebben, die wezen heen naar God die op zijn tijd de beloften zal vervullen. Gods volk in deze wereldgemeente, dat is een wachtend volk. God leert zijn volk ook wachten. Dat is ook de methode die de Heere gaat in het leven van vele oud-testamentische gelovigen. En is dat nog altijd niet de methode die de Heere gaat, ook in het leven van zijn kinderen hier op aarde? Het gaat niet op onze tijd. God vervult zijn beloften op zijn tijd en op zijn manier. De dichter van Psalm 130, die heeft dat toch zo kernachtig onder woorden gebracht. Ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan wachters op de morgen. Nee, dat is niet altijd gemakkelijk. Dat roept ook strijd en twijfel in ons hart op. Waar blijft de vervulling van Gods belofte? En zou de Heere wel naar me omzien? En zou de Heere wel van me afweten? Maar de tekst van vanmiddag laat ons zien in dat hele grote raamwerk van de heilsgeschiedenis, dat de Heere alles doet op zijn tijd. Het tijdstip is aangebroken dat de Heere zijn beloften gaat vervullen. In die zesde maand, geen dag te vroeg, geen dag te laat, wordt de Heere Jezus geboren hier op aarde. Later zal Paulus ook schrijven, hij is gekomen in de volheid van de tijd. Dat wil zeggen, precies op het juiste moment is hij gekomen. En zo is het niet alleen voor de oud-testamentische gelovigen. Zo is het ook voor de nieuw-testamentische gelovigen. En is het niet goed om daar vanmiddag, juist ook op deze voorbereidingszondag, met elkaar de boodschap van het woord van God in te horen. Dat de Heere zeker zijn beloften zal vervullen. Maar dat dat niet altijd betekent dat dat direct in ons leven gebeurt. Je kunt uitzien naar de vervulling van Gods beloften in je leven. Dat je de genade van God krachtig mag ervaren. En dat je de gevoelige genade van de Heere krachtig mag beleven. Misschien bidt u dat ook wel juist met het oog op het avondmaal. Misschien wel juist als een teken om dan ook aan het avondmaal te kunnen. Maar het blijft donker in je hart. Er lijkt maar geen licht te komen. Er verandert niks. Misschien zit er vanmiddag wel iemand in de kerk die al wekenlang of misschien maandenlang al bidt om licht en om uitzicht. Maar het lijkt alsof de Heere niet hoort en het lijkt alsof mijn gebeden niet verder komen dan het plafond van mijn kamer. Zou de Heere dan wel horen naar mijn gebed? Waarom grijpt de Heere niet in? Waarom laat de Heere het toe dat ik zo aangevallen word door de Satan? Waarom laat de Heere toe dat ik zo verzocht word? Waarom zijn er die zorgen in mijn leven die niet weggenomen worden? Die problemen die me ook in geestelijk opzicht ter neer drukken. Waarom doet de Heer het niet op een andere manier? Waarom laat de Heer zo lang op zich wachten? Je bidt om uitkomst, maar er komt geen uitkomst. Ja, dat is kennelijk toch de methode van de Heer. De Heer wil ons leren om te wachten op Hem. Wacht op de Heer. Zijt sterk. En Hij zal uw hart versterken. Maar één ding is zeker. God zal zijn beloften vervullen. De Heere doet wat Hij beloofd heeft. De Heere grijpt in op het juiste moment. Later zal een van de apostelen schrijven in een van de brieven. Laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid tot de troon van de genade. Om barmhartigheid te ontvangen. Om genade te verkrijgen. Om geholpen te worden. Ter bekwamer tijd. Met andere woorden, dat is de geschikte tijd. De tijd die God daarvoor geschikt acht. Wij moeten altijd maar weer bedenken dat wij vanuit ons menselijk perspectief er naar kijken. Maar God gaat zijn eigen weg. God weet wat hij doet. Hij hoort hen die zijn heil verwachten. Hij ziet hen die komen tot de troon van de genade en bidden om genade, om uitkomst en om redding. De tekst van vanmiddag zegt, u kunt op het woord van de Heere aan. Ook al is het donker in uw hart. Ook al is het misschien heftig in je hart. Dat je denkt, zou de Heere wel van me afwerken? En juist het avondmaal heeft de Heere gegeven. Om te laten zien dat zijn beloften betrouwbaar zijn. De tekenen van brood en wijn. Die volgende week zichtbaar in het midden van de gemeente. Worden getoond en worden uitgereikt. Die laten zien dat de Heere zijn beloften zal vervullen. Het gaat er immers om. En dat is u vanmorgen voorgelezen in dat voorbereidingsgedeelte van het formulier. Dat het in die zelfbeproeving er ook om gaat. Dat wij die vaste belofte van God geloven. Dat ons alleen om het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus vergeving van God geschonken wordt. Het is de vaste belofte van God. Nee, het is niet in de eerste plaats dat wij dat vast kunnen geloven. Wat is ons geloof vaak klein en zwak. Maar juist dat weet de Heer. Hij weet wat van zijn maaksel zijn te wachten. En juist de tekenen van brood en wijn wijzen ons op die vaste belofte van de Heer. Dat ons alleen om het lijden en sterven van Jezus vergeving van God geschonken is. En daar ligt dan ook de nodiging tot het avondmaal. Niet in onszelf. Uiteindelijk niet in onze eigen gedachten en gevoelens. Want als we naar onszelf kijken, dan moeten we altijd weer de conclusie trekken. Heren, wat leef ik er ver vandaan? En wat is er nog altijd veel wat me aanklaagt en wat tegen me getuigt? Maar heren, ik steun op uw vaste belofte. En u wilt toch uw eigen belofte. Die wilt u toch vervullen, daar kunt u toch niet van af. Ik denk aan het woord van Habakkuk, de profeet. In de tijd van Habakkuk zagen ze ook zo weinig meer van de Heere. Het volk dat werd vertrapt door de vijanden. Maar Habakkuk die verkondigt dat de Heere zal komen om zijn volk te verlossen. Maar de Heere doet dat wel op zijn tijd. En Habakkuk die staat op een wachttoren om uit te kijken, bij wijze van spreken, dat de Heere met zijn verlossende kracht naar zijn volk zal toekomen. En hij roept dan ook het volk toe. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Dat betekent als hij uitblijft, als het lijkt alsof hij nog niet bezig is om te komen, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Dat is vanmiddag ook de boodschap. Voor mensen die in duisternissen leven en geen licht hebben. Die de Heere niet kunnen missen. Maar voor wie het donker is. De profeet Jesaja zegt dat zij op de naam van de Heere betrouwen en steunen op hun God. Dat betekent, houd u vast aan het woord van God. Hang aan zijn belofte. Zoals we dat zondagmiddag hier hoorden in de Maranatha-kerk toen het ging over Jacob bij Pniel. Heere, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. De De Heere zal zijn eigen woord vervullen. Ook als u verlangt naar meer zekerheid. Naar meer zicht op het werk van de Heere Jezus Christus. En de kracht daarvan in je eigen leven. Je kunt zo aangevochten en bestreden worden. De Heere heeft ons toch beloofd dat hij ons zal verlossen uit de macht van de boze. Maar waarom is die boze dan zo sterk aanwezig in mijn leven? Zoals iemand onlangs tegen me zei. De duivel die zit me elke dag op de hielen. Laat u niet ontmoedigen. God zal zijn woord vervullen. Hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Want zijn goedheid is zeer groot. Ook als je de zekerheid mist. Als je op de weg van Gods genade nog niet zo ver bent. Als je wel graag zou willen. Die zijn er toch ook onder ons. Die ernaar hunkeren om verder te komen. En die zeggen, hoe moet ik nou verder komen? En hoe krijg ik nou meer zekerheid? En hoe krijg ik nou meer vastheid? Ook met het oog op de viering van het avondmaal. Om de vrijmoedigheid te ontvangen. De Dordtse leerregels die gebruiken die prachtige uitdrukking. Als dat in u en in jouw leven zo is. Verlang dan naar de tijd van overvloediger genade. En verwacht die tijd met eerbied. Met ootmoed en nederigheid. Want de Heere vervult zijn beloften op zijn tijd. Als er één ding is wat zeker is, dan is het dat de Heere zijn belofte vervult in het leven van allen die hem aanroepen in de nood. Zo zien we dat vanmiddag in onze tekst gemeend. Dat de Heere laat zien wie hij is. Hij doet zijn werk. Ook al hebben wij dat misschien niet direct in de gaten en zien wij dat niet. De wereld wist ook niet gelijk dat die engel Gabriël gezonden werd naar Nazareth. Voor het oog van de wereld was dat verborgen. Maar de Heere ging door met zijn werk. En zo doet de Heere dat ook in ons persoonlijk leven. Ook al zien we dat nog niet altijd en ook al merken we dat nog niet altijd. De Heere is bezig om zijn beloften te vervullen. En wat hebben we dat nodig, gemeente? Deze boodschap ook in onze tijd. Dus we zien alles wat er in deze wereld aan de hand is. In de samenleving waarin we vandaag leven. Je denkt, wat moet er van deze wereld terechtkomen? De zonde en de ongerechtigheid die toeneemt. De polarisatie in onze samenleving die zo heftig is. Tot in het parlement en tot in de regering toe. Dat je jezelf afvraagt, waar zijn we met z'n allen vandaag de dag in Nederland in beland? Als je denkt aan Israël, de dreiging die er is. Als je ziet naar het hele wereld gebeuren. Juist dan is de adventstijd, gemeente, de tijd waarvan de Heilige Geest vanmiddag zegt, heft uw hoofden op omhoog. Naar deze God die bezig is. Ook na de komst van de Heere Jezus in het vlees. En ook na zijn opstanding en na zijn hemelvaart. Is dezezelfde God nog bezig. Om in de geschiedenis van deze wereld zijn rijk te laten komen. En de komst van de Heere Jezus, zijn tweede komst, voor te bereiden. Want hij komt nog een keer. En adventstijd, gemeente, in het kerkelijke leven, dat betekent niet dat we nog een keer gaan doen alsof de Heere Jezus nog mens moet worden. Zeker de boodschap daarvan en van zijn komst in deze wereld, die mag heerlijk en machtig verkondigd worden. Maar wij moeten niet doen alsof de Heere Jezus nog weer baby moet worden. Nee, hij is gekomen. En we zien uit naar zijn tweede komst. Adventstijd, gemeente, dat is dat we door de eerste komst van de Heere Jezus als door een venster uitzien naar zijn komst straks op de wolken des hemels. Nee, dan niet in nederigheid, maar in heerlijkheid. Dan zal hij komen en dan zal aller oog hem zien. Maar misschien denkt u of jij ook wel, ja, dat kunt u nou wel zeggen vanmiddag, maar waar zie ik dat aan in deze wereld? Dat God regeert. Dat de Heere Jezus koning is. Dat alle tijden in zijn hand zijn. In het Nieuwe Testament werd die vraag al gesteld in de dagen van Petrus. Waar blijft de belofte van zijn toekomst? Want alles blijft bij het oude en je ziet eigenlijk dat er niks verandert en dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Ja, als we alleen naar deze wereld om ons heen kijken, gemeente, dan zou je inderdaad die conclusie trekken. Alles blijft zoals het is. Maar daartegenover staat de belofte van de Heer Jezus Christus aan zijn bruidskerk hier op aarde. Zie, ik kom haastig. Zie, ik kom haastig. Ook al zien we er nog niets van. Hij zal komen. Zoals God zijn engel Gabriel heeft gezonden. In die zesde maand naar Nazareth. En heeft laten zien dat hij heeft ingegrepen in de geschiedenis van deze wereld. En dat hij zelf dat keerpunt in de geschiedenis van deze wereld heeft gegeven. Zo zal straks hij nog een keer ingrijpen. Op die laatste dag van de wereldgeschiedenis. Nee, die dag en dat uur, dat weet niemand. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gezegd. Maar er is er één die het wel weet. Dat is de Vader in de hemel. De dag en het uur. Het jaartal van de wederkomst van de Heer Jezus. Is God de Vader bekend en het is in zijn handen. En wat er ook gebeurt, ook die dag zal aanbreken. En dan is het, dunkt me, toch wel de vraag, ook vanmiddag. Als hij komt, als hij terugkomt, ben ik dan bereid? Het is niet alleen maar zaak om je voor te bereiden op het avondmaal. Maar de voorbereiding op het avondmaal staat in een veel groter perspectief. Zal ik hem straks kunnen ontmoeten? Zal ik hem, mijn bruidegom, ontmoeten? Die zijn leven voor mij heeft gegeven. Want dat is toch waar het in het avondmaal om gaat. Dat hij voor mij de toorn van God gedragen heeft. Die ik verdiend heb door mijn zonde. Gods werk. Daar zijn we van afhankelijk. Maar dat werk is ook zo heerlijk en zo zalig. Dat ik dan als bruidsgemeente van de Heer Jezus mag uitzien. Naar zijn wederkomst op de wolken van de hemel. Zult u daar ook aan denken als u volgende week het avondmaal mag vieren. Dat u uitziet naar zijn wederkomst. Dat we met een opgeheven hoofd onze heiland uit de hemel mogen verwachten. Hij komt nog een keer. Dus in die zesde maand werd de engel Gabriel gezonden. Ja, een engel werd gezonden. Lucas neemt ons dus even mee naar de hemel. God heeft de engel Gabriel aangewezen om opnieuw naar de aarde te gaan. God zendt een engel vanuit de hemel naar de aarde. Dat is ook alweer zo'n machtige boodschap, gemeente. Advent begint in de hemel. De verlossing begint in de hemel. Niet op aarde, niet bij ons mens, maar bij God. Het begint zelfs in God, in zijn hart. Al van eeuwigheid is God bewogen met verloren, zondige mensen. Al van eeuwigheid heeft God zijn zoon beschikbaar gesteld om naar deze aarde te komen, om zondaren zalig te maken. En dan krijgt Gabriel dus van God het bevel om naar de aarde te gaan. En dat is voor de tweede keer in korte tijd. De eerste keer moest hij naar Jeruzalem toe. Vijf maanden geleden is hij door God gezonden om naar Zacharias toe te gaan. En deze engel wordt nu opnieuw gezonden. Gabriel. Ja, hij is door God aangesteld om zo'n belangrijke boodschap te brengen, zoals hij dat bij Zacharias ook al heeft gedaan. En hij heeft ook al aan Daniel, en dat lees je, hij heeft ook al aan Gabriel, en dat lees je ook in het boek Daniel, de opdracht gegeven om aan Daniel de aankondiging van de komst van de Messias in deze wereld aan te kondigen. Dus Gabriel is ook een belangrijke engel onder de engelen van God. We noemen hem ook wel eens een aartsengel. Zoals je dat ook van Michaël kunt zeggen. Er is kennelijk ook een rangorde in die engelen die God geschapen heeft. En nu er weer iets belangrijks te vermelden is en te verkondigen is, wordt deze engel gezonden naar de aarde. Ook in dat opzicht zien we, gemeente, dat er een diepe eenheid is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het gaat om dezelfde Messias. Er is grote continuïteit. Er wordt een engel gezonden. Ja, ook in het Oude Testament werd er wel eens een engel gezonden om de geboorte van een kind aan te kondigen. Denk bijvoorbeeld even aan de aankondiging van de geboorte van Simson, door wie de Heere zijn volk ook zou gaan verlossen in die tijd. Dat is maar even een voorbeeld. En nu is het wel een hele bijzondere opdracht die deze Gabriël krijgt. Je zou kunnen zeggen, het is een van de laatste voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voordat de Zoon van God daadwerkelijk op aarde komt. Ja, in dat licht moet u ook zien wat hier gebeurt, gemeente. Het is niet maar een mooi, prachtig verhaal van een engel die naar de aarde komt. Hier is God bezig om alles wat hij in het Oude Testament al gedaan heeft, om dat tot een hoogtepunt te brengen. God is al begonnen met de belofte van de Messias bij Adam en Eva in het paradijs. God is verder gegaan met Abraham, toen hij Abraham riep uit Ur der Chaldeeën. Toen hij Isaac en Jacob heeft ingeschakeld om zijn volk te vormen in deze wereld. Een volk waaruit de Zoon van God geboren zou worden. Dat is het Joodse volk. De zaligheid is uit de Joden. Het is misschien wel goed gemeend om daar vanmiddag toch even bij aan te tekenen. Dat het daarom al belangrijk is toch voor ieder christen om het volk Israël lief te hebben. En het volk van Israël in het gebed aan de Heere op te dragen. Het is en blijft het volk van God. Waarvan Paulus later ook zal zeggen, juist omdat het volk van God is, heb ik er zo'n verdriet van dat ze de Heere Jezus niet als de Messias hier op aarde erkennen. De zaligheid is uit het Joodse volk. En zo is God bezig geweest, heeft God dat volk van Israël vanaf Abraham gevormd, geleid, bewaard en gespaard met dat ene doel. Om zijn Zoon in deze wereld te geven. Daarom was in de tijd van Esther het uiteindelijk niet mogelijk dat het volk van Israël helemaal zal uitgeroeid worden door die plannen van Haman. Dat heeft God verhinderd. Omdat het zijn volk is. Dat de engel Gabriël hier in die zesde maand naar dat plaatsje Nazareth in Galilea moest gaan om de geboorte van de Heere Jezus aan te kondigen. En daarom zal het straks Herodes niet lukken om dat kind Jezus om het leven te brengen. Omdat God bezig is met zijn werk. God grijpt in. Dat is advent gemeen. Het heil komt bij God vandaan. Komt uit de hemel. Advent, dat is de beweging van boven naar beneden. En niet van ons mensen van beneden naar boven naar God toe. Dat is elke keer weer zo belangrijk om dat te horen vanuit het woord van God. Als God niet zou ingrijpen, dan is er van geen verlossing sprake. Dat geldt in het grote geheel van de wereldgeschiedenis en van de helsgeschiedenis. Maar dat geldt ook in ons persoonlijk leven, gemeen. Als God niet ingrijpt, dan zijn we reddeloos verloren mensen. Maar God grijpt in. En zo wordt die engel gezonden, gemeente. En zo gaat hij naar Nazareth toe, om daar die boodschap te brengen. En dat werk van God, ik zei het al, dat onttrekt zich aan het oog van de wereld. Dat onttrekt zich in eerste instantie aan het oog van de mensen. Het gebeurt in stilte. En zo is het vaak met het werk van de Heere. Dat vind je niet bij de items van het NOS-journaal. Dat zie je niet op de voorpagina's van de krant. God werkt in stilte. En zo gaat hij door met zijn werk. Hebben we daar oog voor? Zien we dat ook in ons eigen leven? Dat de Heere bezig is in stilte te werken. Of Wij kunnen uitzien naar het opzienbarende en het spectaculaire. Misschien ook wel rond het avondmaal dat je zegt, er moet toch wel iets heel bijzonders gebeuren voordat ik aan het avondmaal kan en voordat ik de vrijmoedigheid krijg. Maar de Heere kan ook in stilte werken en werk juist in de stilte. Om je hart over te buigen en te trekken onder het lezen van het woord, onder het gebed. Om je te laten zien dat Hij bezig is. Als Hij vanuit zijn woord laat zien wie de Heere Jezus voor een arme zondaar is, dan wil Hij ons trekken met die koorden van zijn liefde, ook aan zijn tafel. In stilte, in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Zien op de Heere Jezus. Zien op Hem alleen, in wie al Gods beloften ja en amen zijn. Kijk, daar gaat het ook om in de voorbereiding op het avondmaal. Advent, dat is van ouds de tijd van inkeer, van verootmoediging. Zouden we daar deze adventstijd dan ook niet voor gebruiken, gemeente? Om het van de Heere alleen te verwachten. Om het niet van onszelf te verwachten. En inderdaad, dan is het zoals David in een van de psalmen zingt. Als je naar jezelf kijkt, dan ontvalt je alle hoop. Maar dat je je hoop mag hebben in deze God die zijn Zoon gegeven heeft. En die het onderstreept in zijn woord. En die het bevestigt ook aan het avondmaal. Dat hij niets liever wil dan een zondaar door het bloed van de Heere Jezus reinigen en zalig maken. Laten we zo in deze voorbereidingsweek ons voor God verootmoedigen. Om uit te zien naar het Heil. Om te wachten op de Heer. Want wie op de Heere vertrouwt, die zal nooit beschaamd uitkomen. Wie de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. En zo mag u heen leven naar het avondmaal. En dan wordt die engel gezonden. Ja, God schakelt engelen in. Gedienstige geest. Engelen die straks ook hun werk zullen doen, lees ik in het Bijbelboek Openbaring. Als het gaat om de voorbereiding op de tweede komst van de Heere Jezus. God schakelt zijn hemelse legers in. Ook vandaag. In de strijd tegen de boze en tegen zijn rijk. Nee, wij zien dat niet met onze blote ogen. Maar als we het woord van God gemeente lezen en daarop afgaan, dan zien we dat God bezig is steeds alles in zijn hand te houden. En dat ook alles in zijn hand blijft. Zou ons dat geen rust geven? Te midden van alles wat er in deze wereld aan de hand is. Maar ook te midden van wat er in ons persoonlijk leven aan de hand misschien is. Dat we het allemaal zo moeilijk kunnen plaatsen. Dat we zeggen, Heere, waarom gaat u deze weg nou met mij? Heere, wat is nou daar de bedoeling van? Dat het zo donker is en dat ik geen hand meer voor ogen zie in geestelijk opzicht. Dat ik eigenlijk niet meer begrijp waar u mee bezig bent in mijn leven. Maar dat ik juist dan ook door het avondmaal mag zien dat de Heere bezig is om alles in zijn hand te hebben en te houden. En dat hij bezig is mij als de bruid van de Heere Jezus Christus voor te bereiden en te vormen. Opdat ik hem straks ontmoeten zal. Wachten op de Heer. Uitzien naar Hem. Ja, en dan wordt Gabriel dus gezonden. Niet naar Jeruzalem, dit keer. Maar naar Nazareth. Een stad in Galilea, een stadje in Galilea. Wat moet dat een verschil geweest zijn voor deze Gabriel. Van de troon van God. Naar dat kleine, onbetekende plekje daar in Galilea. Nazareth, je komt het niet tegen bijvoorbeeld in de geschriften van Flavius Josephus, die alles van die tijd heeft opgeschreven en opgetekend. Je komt Nazareth daar helemaal niet in tegen als een stadje of een dorpje dat belangrijk zou zijn. Met andere woorden, iedereen ging er in die tijd aan voorbij. En Nazareth ligt ook in Galilea. En Galilea, dat is al door de profeet Jesaja gezegd, dat is het Galilea van de heidenen. Daar woont het volk dat in duisternis wandelt. Dat is het land van de schaduwen van de dood. En je hoort het later zeggen in Israël. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Het antwoord, dat is duidelijk. Uit Nazareth heb je niks te verwachten. En wat doet God nu? Wat doet God nu? Hij begint de voorbereidingen voor de komst van zijn zoon. Uitgerekend daar in Nazareth. God werkt daar waar wij mensen niet zouden beginnen. Daar waar de duisternis heerst. Dat is dus voor God geen belemmering om te werken. En het is voor God ook geen belemmering om daar het machtige en heerlijke werk, waar hij al eeuwen mee bezig is geweest in de geschiedenis van het volk van Israël, om juist daar te beginnen in Nazareth. De komst van zijn zoon in deze wereld. Het licht dat in de duisternis gaat schijnen. Want daar in Nazareth, daar gaat de engel op bezoek bij een maagd. Die ondertrouwd was met Jozef uit het huis van David. En de naam van die maagd is Maria. Gabriel weet precies waar die moet zijn. Het adres is in de hemel bekend, gemeente. Och, voor velen in Israël is Maria een hele onbekende. Ze weten van haar bestaan niet af en ze staat echt niet in het middelpunt van de belangstelling. Maria waarschijnlijk zo'n meisje van 16, 17 jaar op dat moment. Voor de wereld zijn Jozef en Maria helemaal niet interessant en helemaal niet in tel. Kijk, er waren andere namen in Israël die in die tijd belangrijk waren en die iedereen kende en tegen wie de mensen opzagen. Maar de engel Gabriel gaat niet naar die mens. De engel Gabriel gaat naar Nazareth. En hij klopt bij wijze van spreken aan bij dat eenvoudige huisje waar Maria woont. Dat huisje is in de hemel bekend. Maria is in de hemel bekend. En dat is nou kenmerkend, gemeente, voor het werk van God in deze wereld. God begint zijn werk niet allereerst voor het oog van de wereld. God begint zijn werk daar ergens achteraf. Zonder dat de wereld er erg in heeft en zonder dat de wereld er op dat moment van af weet. En Maria zal er later ook van zien. Zij zal zeggen, hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienstmaagd. Ja, dat is het. Maria heeft niet meer te bieden dan een nederige staat. Wat is er overgebleven van het koningshuis van David? Maar zo laat God zien hoe hij werkt. Paulus zal later schrijven aan de gemeente van Korinthe: God heeft het dwaze van deze wereld uitverkoren, opdat hij de wijzen van deze wereld beschamen zou. God heeft het zwakke van deze wereld uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. God werkt zo, gemeente. Wat niet meetelt in deze wereld. Wat niet belangrijk is in de ogen van deze wereld. Nee, voor God telt het niet mee of je groot bent in deze wereld. En of je belangrijk bent en of je een naam hebt in deze wereld. Dat is in deze wereld natuurlijk wel belangrijk. Dat je je laat zien en dat je je presenteert en dat je op social media het mooiste van je laat zien. Zodat iedereen ervan onder de indruk komt. Dat telt in deze wereld. Dan tel je mee. Als je geliked wordt en als je volgelingen hebt en als de mensen van je zeggen dat jij het zo goed doet en dat jij er zo prachtig uitziet in je leven. Maar dat telt voor God allemaal niet mee. Gelukkig niet. Ik hoef niet door mensen uiteindelijk geliked te worden, jonge mensen. Het allerbelangrijkste is dat God me kent. Dat God me ziet. De tekst van vanmiddag laat ons zien dat wie je dan ook bent, al zou je door alles en iedereen voorbij gegaan worden, dat deze God zo'n God is, die mensen als Maria kent. Dat hij je weet te vinden. En dat je adres in de hemel bekend is. Als je deze God aanroept. En als je tot deze God de toevlucht neemt. En als je deze God in je leven aanroept. En zegt, Heere, wilt u uw belofte vervullen in mijn leven? Hij kent ons bijna. Dat mag ik toch vanmiddag wel zeggen. Hij heeft je toch ooit bij je naam geroepen. Op het moment dat je gedoopt bent. De Heer Jezus Christus, die zegt tegen een van de gemeenten die in de verdrukking leven. Ik weet waar u woont. Met andere woorden, ik weet van je situatie af. En ik weet je te vinden. En ik zal ervoor zorgen. Dat je de kracht en de genade ontvangt om stand te houden. Is dat nou geen machtige boodschap vanmiddag? Dat de Heere juist hen kent die in deze wereld niet meetellen. Die veracht worden, die bespot worden misschien wel. Denk aan de vervolgde kerk. Dat de Heere zegt, ik weet je te vinden. En ik zal mijn beloften in je leven vervullen. En dat de Heere dat volgende week ook aan zijn tafel wil doen. Dat de Heere zegt, ik zie je en ik weet je en ik ken je bij name. En ik zal mijn beloften in je leven vervullen. Te midden van alle strijd en te midden van alle aanvechting. Ik zal mijn werk in en door je heen voleindigen. Ja, dan mag je bidden op deze voorbereidingszondag. Heere, laat niet varen. Laat niet los de werken uw handen. Heere, bevestig uw werk in mijn leven. Deze God. Is die God die omziet naar zo iemand daar in Nazareth die niet in tel is. Deze God ziet en kent mensen. In hun omstandigheden waarvan de wereld zegt, nou ja, die zijn er wel, maar die zijn verder niet belangrijk. Voor de Heere zijn we allemaal persoonlijk belangrijk genoeg gemeend. Want hij wil niet dat enige van ons verloren gaat. Daarom heeft hij ons geroepen bij onze naam, al in het uur van onze doop. En daarom roept hij ons door de verkondiging van het evangelie. Ook vandaag opnieuw. Om te laten zien dat wie je dan ook bent, God ziet ons gemeen, omdat wij tot hem de toevlucht zouden nemen voor het eerst, maar ook weer opnieuw. En zouden zien dat hij doorgaat met zijn werk. En dat de redding bij hem vandaan komt. En dat wie je dan ook bent, al zit je met de handen in het haar, geestelijk gezien, en zeg je, ik zou niet weten hoe het verder moet. Dan zegt de Heere, dat hoeft ook niet, want het komt bij mij vandaan. Hij begint. En je ziet het hier, gemeente, in Lucas 1. Het is een machtige verkondiging van deze God die zelf ingrijpt om mensen te redden en om mensen te zaligen. En dat is toch ook altijd weer wat in het avondmaal zichtbaar wordt. Het is alleen om het lijden en sterven van de Heer Jezus dat we behouden worden. Er is niets in ons. Wij zijn zondige mensen van nature. Wij zijn mensen die uiteindelijk niks voor God hebben om hem aan te bieden. Waarvan God nou zou kunnen zeggen, dat is een aanknopingspunt. Waardoor ik met jou wat kan doen en waardoor ik met jou wat kan beginnen. Nee, de Heere komt zelf. In zijn genade. Aan mensen die niks hebben aan te bieden. Mensen die alleen maar later ook met Maria kunnen zeggen. Ze dat wonder gaan zien wat God doet in ons leven. Maria zal later zeggen dat ze haar zaligmaker prijst en looft. Omdat hij naar haar heeft omgezien. Omdat hij zijn werk gedaan heeft. En dat is avondmaal vieren gemeen. Dat is zien dat hij het werk doet. En dat hij doorgaat. En dat het alleen om Christus wil is. de Zoon van God die uit de maagd Maria geboren is. Die een volkomen verzoening van al onze zonden schenkt door zijn bloed. Wat een wonder dat God zo werkt. Nu is er niemand in de Maranatha-kerk vanmiddag die kan zeggen, er is voor mij geen heil, er is voor mij geen genade. Want deze God is zo goed dat hij ons aanziet in Christus.